Daarna openen we samen de Heilige Schrift. Wij doen dat deze middag in het Nieuwe Testament. Het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We beginnen te lezen in hoofdstuk 4 bij vers 23. En we lezen door tot en met hoofdstuk 5 vers 12.
En Jezus omging geheel Galilea, lerende in de synagogen en predikte het Evangelie des Koninkrijks. En genezende alle zieken en alle kwalen onder het volk. En zijn gerucht ging vandaar uit in geheel Syrië. En ze brachten tot hem allen die kwalen gesteld waren, met verschillende ziekten en pijnen bevangen zijnde en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten en in genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na van Galilea, van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. En Jezus de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beherven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende, alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn.
Gemeente des Heren, zalig, volmaakt gelukkig, welgelukzalig. Wie? De volgelingen van koning Jezus. En we hebben het gehoord, die zijn herkenbaar. Dat zijn namelijk de armen van geest. Die opgenomen zijn in de stand van de geestelijke bedelaars. En het geluk van zulke bedelaars is dat ze rijk zijn, niet in zichzelf, maar delen in de rijkdom van het koninkrijk in hun koning, Jezus Christus. Dat zijn zij die voortdurend rouwen over de zonde en de ongerechtigheid. En hun geluk? Dat er troost is. En dat niet in de vorm van een wens, maar dat Christus, dat de Heilige Geest erbij komt, dat ze Christus zelf ontvangen. Dat zijn de zachtmoedigen. Zij die nederig zijn. Die niet zichzelf groot maken, maar die hun koning Jezus Christus groot willen maken. En hun geluk? De erfenis van het verbond. Al die belofte van koning Jezus, die is voor hun. De kenmerken van de kinderen van het koninkrijk, de volgelingen van koning Jezus. Zo luisteren we naar die zaligsprekingen. En vanmiddag verschuift het accent een beetje. Ja, het gaat nog steeds over dat wat gezien en gehoord en waarin de gelovigen gekend worden. Maar we hebben tot nu toe gehoord wie ze zijn. Arm, rouwdragend, zachtmoedig. Maar nu gaan we horen wat ze doen. Dat ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Opnieuw een tegenstelling, opnieuw iets wat de wereld vreemd is, maar wat geleerd wordt in het koninkrijk van Jezus Christus. De tekst voor de prediking deze middag is Matteüs 5, vers 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Het thema van de preek is het hunkeren van het geloof. En we letten op drie dingen. Allereerst de voeding. In de tweede plaats op het verlangen. En in de derde plaats op de verzadiging. Het hunkeren van het geloof. We zien als eerste dus het voedsel. Er wordt gesproken over gerechtigheid. Wat is dat eigenlijk? In de tweede plaats het verlangen. Dat wat onder woorden wordt gebracht met hongeren en dorsten. En tenslotte de verzadiging, want ze zullen verzadigd worden. Als eerste dus het voedsel. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gerechtigheid. Het is een door en door Bijbels woord. Je komt het op verschillende plaatsen tegen, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Het heeft ook een brede betekenis, maar wat betekent het nu precies? Wat maakt dat woord ons duidelijk? Het is een woord waarvan het belangrijk is dat we het begrijpen. En daarom laten we het woord maar gaan spellen. En ik begin maar bij jullie jongens en meiden in de kerk. Gerechtigheid. Net zoals in het woord rechtvaardigheid, daar zit het woordje recht in. Gerechtigheid. En recht, dat betekent dat het in orde is. Dat het klopt. Als de dingen recht zijn, recht liggen, dan ligt er niets tussen. Zomaar een voorbeeld. Misschien is dat van afgelopen week wel gebeurd. Vakantietijd en je bent wat aan het spelen in de tuin met een bal. En je moeder had nog zo gewaarschuwd. Kijk nou uit voor dat bloemenperk. En jawel hoor. Die bal die vliegt zo dat bloemenperk in. De helft van die bloemen zijn kapot. Of jij komt thuis en je let niet op en je gooit je fiets neer en een schraap in die auto van je vader. Ja, je weet hoe ze gaan reageren. Dat vinden ze op zijn zachtst gezegd niet zo leuk. Je kunt wel inschatten dat ze boos zullen zijn, want je moeder had je gewaarschuwd en je vader had het ook al zo vaak gezegd. Kijk nou uit met die fiets en nu, ja, dat bloemenperk is verwoest. Die mooie auto van je vader is beschadigd. Dan ligt er dus iets tussen jou, je vader of je moeder. En je moeder moet je onder ogen komen. Je moet ermee voor de dag komen. Je kunt er omheen draaien, want of je vertelt het zelf, of ze komen er na verloop van tijd achter. Er zit dus iets tussen jou, je vader, je moeder in. Het is niet meer recht. Er klopt iets niet. Er moet iets worden opgelost. Nou, neem dat voorbeeld eens mee als het gaat over hoe wij tegenover God staan. Zoals wij op deze wereld zijn gekomen, staan wij niet recht tegenover God. En de oorzaak is omdat wij niet luisteren naar Gods recht. Dat we niet doen naar wat God van ons vraagt. De norm van God is niet de standaard in ons leven. Kijk wat God van ons vraagt. We hebben het vanochtend gehoord in de lezing van de wet. En dan onderstreept in de samenvatting vanuit het evangelie van de Heer Jezus Christus. Wat vraagt de Heer van ons? Liefde. Volmaakte liefde richting God, onze schepper. Volmaakte liefde ook naar mensen om ons heen. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. En weet je hoe het nou met ons zit, ons mensen? Wij zijn liefhebbers van onszelf. Het ligt dus niet recht tussen God en ons. Dat is kapot gegaan. En daarmee ook niet goed tussen ons en andere mensen. Dat is niet altijd zo geweest. Nee, deze wereld is prachtig geschapen in volmaakte gerechtigheid. Toen klopte alles. Toen was alles recht. Er was liefde. Volmaakte liefde. Er was eenheid. En God en de mensen leefden met elkaar in deze wereld in een volmaakte harmonie. En nu? Nee, geen gerechtigheid, maar ongerechtigheid. Er is zoveel dat kapot is in deze wereld. Kapot gemaakt als gevolg van de zonde. Er is zoveel ongerechtigheid. Er is zoveel wat krom is, wat zonde is. Dat moet opgelost worden. En hoe lossen we dat nu op? Rond 1900 dachten de mensen in de wereld, in het westen van deze wereld, dat kunnen we zelf wel. De tijd van oorlogen en dingen kapotmaken, die kunnen we nu al achter ons liggen. Het wordt nu de eeuw van de vooruitgang, de eeuw van de vrede. En er is nog nooit zo'n bloedige eeuw geweest als de 20e eeuw. En deze eeuw? We zijn nu zo'n 26 jaar onderweg in deze eeuw. De mensen met al zijn kennis en al zijn wetenschap en wat we allemaal kunnen en denken en weten. Het lukt ons niet om gerechtigheid tot stand te brengen in deze wereld. Voor ons is dat een doodlopende weg. En alles in deze wereld schreeuwt om recht. De schepping die roept om gerechtigheid. En de enige die dat tot stand kan brengen, dat is de levende God zelf. Het moet bij God vandaan komen. En wat een wonder van Gods genade, dat het ook bij God vandaan komt. Dat die God, die drie enige God, ons en deze wereld niet aan onszelf heeft overgelaten van je zocht me niet meer en jij hebt me verlaten, nu laat ik je aan jezelf over. Nee, de Heer die komt, die telkens weer komt met zijn woord, die werkt en die doorwerkt met zijn Heilige Geest. En die komt met het wonder van de wedergeboorte. Dat het gebeurt in levens van mensen, van jongeren, van ouderen. Dat nieuwe leven. Dat volgen van Christus. Dat het woord hen raakt en dat het iets uitwerkt. En dat er dan plaatsvindt dat wat we gehoord hebben in de lijn van de zaligsprekingen. Dat woord indaalt in hart en leven. En dat het komt tot de erkenning, tot de belijdenis. Dat ik straatarm ben. Dat ik geestelijk gezien failliet ben. Een geestelijke armoedzaaier. En vanuit die armoede, vanuit die totale armoede, dan bedelen om Gods genade. En dan ook dat treuren, dat voortdurende rouwen over de zonde, over de ongerechtigheid. En dan getroost worden door de genade van Christus. Zo iemand is zachtmoedig geworden, nederig van hart. Niet ik meer centraal, maar Christus in het middelpunt. De zaligmaker en de liefde van God die je in vuur en vlam zet. Dat je God gaat liefhebben en dat er liefde is ook tot mensen om je heen. Je was dood en nu leef je. Je was een kind van de duisternis en nu overgebracht in dat wonderbare licht om te wandelen als kind van het licht. Of zoals Paulus dat zegt in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd, heb je dat woord weer, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd. Dat het weer recht is tussen jou, tussen u en mij en de levende God. Recht is met God en dat er een band, dat er een innige relatie is met de levende God. Gelegd in en door Jezus Christus. Een levende band. Niet koud, maar daarin klopt het hart. Een band van brandende liefde. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er, en we zien het in ons leven om ons heen toch gebeuren, als twee mensen elkaar hartelijk lief hebben. Als daar een relatie ontstaat, eerst een verkering en daaruit komt een huwelijk voort, dan zoek je toch te doen wat de ander graag wil. Dan ben je daar toch op gericht, en dat is wederzijds, dat je elkaar ziet. En dat je het goede voor elkaar zoekt. En als je weet dat er iets is wat de ander niet fijn vindt, dan vermijd je dat. Maar zo is dat toch ook in het geloof. Als die band, die levende band, die vurige liefde er is tot de levende God. Dat je gaat doen wat God van je vraagt. En dat je niet doet wat God niet wil. Niet meer leven in de zonde. Niet meer het zoeken in de ongerechtigheid. Maar het zoeken, het najagen van Gods gerechtigheid. Die gerechtigheid die openvalt in je leven. Dat er geloof is en dat geloof waarin je vastklampt aan Christus, aan de borggerechtigheid van Jezus Christus alleen. Die band met de levende God. Dat je wil gaan doen wat hij van je vraagt. En nalaat wat hem een gruwel is. Dat je gaat doen wat de Heere van je vraagt. Dat er bekering plaatsvindt. Dat er keuzes vallen in je leven. En zo in geloof en bekering dat zoeken. Dat streven, dat najagen. Niet om zelf daarmee iets te worden. Maar om God daarin volmaakt te bedoelen. Leven tot eer van de levende God. Leven in dankbaarheid omdat die God, de drie enige God, van je af is vanaf het allereerste moment. En daarom al geplaatst had in de christelijke gemeente. Waarin het teken en zegel aan je bediend is. Dat God je toen al op het oog had. En dat hij met zijn geest in je leven gekomen is. En dat je nu vanuit die dankbaarheid, vanuit die liefde tot God, die gerechtigheid van Jezus Christus zoekt en najaagt. Dat je daarnaar uitziet. En dat heeft een positieve kant. Dat je zoekt naar de vervulling van die oude profetie van Jesaja. Dat de gerechtigheid van de Heere, dat die heel de aarde zal bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekt. Dat het niet alleen beperkt blijft tot je eigen leven, maar ook om je heen. Dat alles deelt in die gerechtigheid. Dat er geen zonde, dat er geen ongerechtigheid, geen kwaad, geen verdriet is, maar een wereld. Dat je daarnaar verlangt, een wereld vol van de liefde van God. Een wereld van vrede, een wereld van goedheid. Omdat iedereen in harmonie leeft met God. Dat alles weer in het reine is met de levende God. Of aan de andere kant, en dat is scherp geformuleerd, dat er een overwinning plaatsvindt naar de strijd. In het klein, in je eigen leven. Dat die goede strijd van de strijd van het geloof gestreden wordt en dat je daarin volhardt en doorgaat en de zonde steeds verder uitbrandt. Nee, nogmaals, niet om daarmee jezelf groot te maken, maar vanuit de liefde tot de drie enige God. Die strijdt ook in het groot. Dat je uitziet naar de dag waarop de eindoverwinning, de definitieve doorbraak plaatsvindt van het koninkrijk van koning Jezus. Dat koning Jezus zegevierend als overwinnaar deze wereld overgaat. Dat het kwaad definitief te onder wordt gebracht. Dat je kunt uitzien naar de definitieve ondergang. Dat het kwaad stopt. En dat al Gods tegenstanders uiteindelijk zullen moeten zwijgen. Gemeente, aan welke kant staan wij? Aan welke kant sta jij? Staat u? En sta ik? Is dat in die herstelde relatie met God, die God die je opgezocht hebt, dat je deelt in die gerechtigheid? Of leef je voor eigen rekening? En koning Jezus komt. Hij komt nu. Hij nadert tot ons door zijn woord. En hij biedt ons zijn genade, zijn vriendschap aan. Hij komt met zijn borggerechtigheid die hij verdient, die hij betaald heeft. Laat dat niet zomaar aan je voorbij gaan. Maar grijp je vast aan hem, aan dat belofte woord van hem in geloof, in vertrouwen. En zoek het bij hem. Koning Jezus komt nu met zijn woord, met zijn genade, met zijn evangelie. Koning Jezus zal eenmaal komen. Hij komt spoedig, zo lezen we in de schriften. Hij komt spoedig op de wolken in recht en gerechtigheid. Maar dan in het oordeel. Om alle die vijand van hem zijn gebleven, om die definitief eronder te brengen. Dat is het eerste, het voedsel, de gerechtigheid. Ga naar het tweede, het verlangen. Zomaar een vraag, en die vraag ligt voor de hand bij een doopdienst. Hoe weet je nou dat een klein kindje leeft? Vreemde vraag misschien. Nou, dat hoor je toch? Een kind laat zich horen. En vooral als dat kind wat nodig heeft. Dat zal met jullie jongetje ook zo zijn. Als dat kind voeding nodig heeft. Als jullie zoon weer gevoed moet worden. En dan kan soms het ritme even anders zijn. Dat er andere dingen tussenkomen. Dat jullie zoon even moet wachten. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar bij ons thuis was het dan horen en zien dat vergaat. Bij jullie ook? Ja, zie je wel. Dat kind dat laat zich horen. Waarom? Dat maagje is leeg. En dan helpt er, ja, dan helpt er ook maar één ding. Die fopspeen die helpt niet. Het knuffeltje dat helpt niet. Zelfs een vinger van vader of moeder, dat geeft geen vervulling. Het enige wat helpt is een flesje of de moederborst. En als dat eenmaal gegeven wordt, nog een enkele snik. En dan drinkt dat kind heel tevreden de voeding. Wat is nu het kenmerk van een gelovige? Hoe weten we dat je als gelovige werkelijk leeft? Nou, dan is er een verlangen naar de gerechtigheid van God. En dat wordt hier in onze tekst aangeduid met die woorden, die scherpe woorden van hongeren en dorst. Dat zijn hele sterke begrippen. Honger en dorst. Ja, voor ons in het Westen zijn dat begrippen die op afstand staan. Zijn ze er nog onder ons, een enkeling misschien nog, die een herinnering heeft of vanuit de overlevering wat het betekent om honger te hebben? En we kennen de beelden. Het is al lang geleden, de hongerwinter van 1944. Waar mensen met name uit de Randstad, uit de grote steden, wanhopig op zoek waren naar honger. Dat ze grote risico's namen. En dat alles wat maar enigszins eetbaar was, werd gegeten. Dingen waar wij aan voorbij zouden gaan. Voederbieten, tulpenbollen. Mensen hadden razende honger en ze aten het. Honger. Of dorst. Misschien hebben we daar iets meer. Komt dat iets dichterbij? Als je een lange autorit maakt en lang in de file staat en het water wat je bij hebt dat uiteindelijk op is, dat je mond helemaal droog is van de dorst en dat je het pijn doet en dat het verlangen naar water, naar vocht, je hele lijf doortrekt. Nogmaals, voor ons welvarende mensen hier in het Westen, over het algemeen gesproken, honger en dorst staan wat verder van ons af. Maar honger en dorst, dat is iets wat alles doortrekt. Je kunt niet onbewust honger hebben. Als je echt honger hebt, als je echt dorst hebt, dan weet je dat. Dan is dat alles overheersend. Je kunt het niet wegduwen. Echte honger en echte dorst, dat kun je niet uitschakelen. Je kunt je niet laten afleiden. Dat is alles overheersend. En honger hebben. Echt honger. Echte dorst hebben. Razende honger. Een verzengende dorst. Dat doet pijn in je lichaam. Je lichaam die schreeuwt om voeding. Die schreeuwt om vocht. Dan helpt een mooi muziekstuk niet. Dan helpt het niet als je een mooie plant krijgt aangereikt. Of een goed gesprek. Je moet eten. Je moet drinken. Even weer terug naar het voorbeeld van een baby die voeding nodig heeft. Zo'n kind, en dat is in de meeste gevallen zo, als zo'n kind eten nodig heeft, die schreeuwt alles bij elkaar en die houdt niet op totdat hij de voeding krijgt die het nodig heeft. Honger en dorst. Het heeft ook iets nuttigs in zich. Er zit een prikkel in. Honger en dorst, als die er is, die een mens aanzet om eten en drinken te gaan zoeken en daarmee bezig te zijn. Als je dat niet hebt, dan zou je zomaar ineens neer kunnen vallen. Dat zou gevaarlijk zijn. Dan zou je ineens, zou de dood je overvallen. Honger en dorst. Honger en dorst in Matthäus 6, dan moet u ook zo lezen. In Matthäus 5, vers 6, honger en dorsten als een altijd. Als een voortdurend, als een permanent verlangen, als een voortdurend hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid. Dat is dus niet een gril. Ook niet een vage wens. Ook iets wat er even is en zomaar weg kan zijn. Dat je het als het ware een keer kunt vergeten, maar dat blijft aanwezig, dat blijft doorgaan. En die woorden van hongeren en dorst, een alles overheersend verlangen om in het reine met God te komen. Dat hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid, dat beheerst dan je hele leven. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Dat zoeken, dat verlangen om vervuld te worden met de gerechtigheid van God, dat staat bovenaan. Dat je hem maar mag kennen Jezus Christus kennen mag in de kracht van zijn opstanding. Maar ook breder, dat zoeken, dat jagen naar de vrede voor de wereld. En daarom het gebed om de komst van Gods gerechtigheid in je gezin, voor je kinderen, in de familie, in de gemeente, in de gemeenschap, voor ons land, voor deze wereld. En zoals honger en dorst een mens in beweging zet, zo zet ook dat verlangen, die hunkering naar Gods gerechtigheid, zet dan een mens in beweging. Honger en dorsten naar Gods gerechtigheid, dat betekent dat het woord van God open gaat. Dat je dat leest, dat je die woorden indringt, dat het je eten en je drinken is. Dan laat je niet zonder reden je plaats leeg in de eredienst. Dan zoek je de Heere voortdurend in de gebeden. Voeg je je in de gebeden, in de gemeente, in de eredienst of in de maandelijkse bidstond. Dan zet je je in dat Gods gerechtigheid zal komen, vervuld zal worden in jouw leven, in deze wereld. Dan klinkt dat door ook in de psalmen en de liederen die je zingt. En dat daarin uiteindelijk God zelf aan zijn eer komt. Dat verlangen, dat hunkeren. Dat hunkeren, dat verlangen naar de verzadiging met de gerechtigheid van God. En dat brengt ons bij het derde, de verzadiging. Wat kenmerkt ons nu als mensen? Nou, je zou heel veel dingen kunnen noemen. Maar ik denk dat we één ding gemeenschappelijk hebben, broeders en zusters. In ons is een diep verlangen naar vervulling. Honger en dorst, dat hebben we allemaal. Een verlangen naar vervulling, dat hebben we allemaal. En dat geeft onrust, dat drijft ons uit. We zoeken naar vulling. De oude Romeinen wisten dat al. Hoe moet je de bevolking in een stad, in een land, hoe moet je ze tevreden houden? Er zijn twee dingen nodig. Brood en spelen. Zorg dat ze wat te eten hebben, want anders komen ze in opstand. Zorg dat ze zich kunnen vermaken, anders slaat de verveling toe. En daarom, de Romeinen waren verzot op paardrennen. De wedren die gehouden werd in de grote stadions. En mensen hadden allemaal zo hun kampioenen. Daar werd op gegokt, er werden fortuinen, kapitalen. Het hele bezit werd soms ingezet, onverantwoordelijk, in de weddenschappen die werden gesloten. En de vorderingen van hun kampioenen en de prestaties van die paarden, die waren het gesprek van de dag. Er is nog maar weinig veranderd, vindt u ook niet? Want ook vandaag is het toch brood en spelen. We noemen het iets anders, we hebben het dan niet over brood, maar over bestaanszekerheid. En spelen, er zijn allerlei vormen van vermaak in deze wereld. Dat najagen, dat zoeken naar vervulling. En waar laten wij ons mee vullen? Zoek jij het, zoekt u het in een carrière? Je inzet en dat je die volgende stap wil zetten, dat je promotie wil maken, dat je je targets wilt halen? En als je dat gehaald hebt, is het dan genoeg? Is het niet altijd zo in ons leven dat we zoeken naar altijd meer, nog groter, nog beter? Dat we iets najagen wat uiteindelijk nooit ophoudt? En want deze vraag, in je werk, in je carrière, in de gang die je maakt in deze wereld. Op welke wijze heeft Gods gerechtigheid daarin een plek? Wat draagt dat bij aan de komst van Gods gerechtigheid in je leven, in je gezin, in deze wereld? Of zoeken we het in het vermaak? Nou, dan hoeven we niet ver te zoeken. Ook deze zomer zijn er diverse van evenementen waar we ons hart kunnen ophalen. De topsportevenementen die zich aan ons aanbieden. Of dat nu wielrennen is in Frankrijk. Of het WK voetbal wat vandaag tot een afronding komt. Spannend, hè, zo'n wedstrijd. Als zo'n wedstrijd gespeeld wordt en de beslissing blijft uit en er moet verlengd worden. En uiteindelijk worden het penalties. Dan zit je in spanning te kijken, wat zal het nu worden? Zal mijn favoriete ploeg, zal die het halen? Of... En dan hebben we gewonnen. Of we hebben verloren. En dan? Ja, in dat moment geeft dat spanning. Maar daarna dan? En laten we nou eens heel eerlijk zijn. Het wereldkampioenschap voetbal. Welke bijdrage levert dat evenement, dat topsportevenement nu, dat deze wereld rechtvaardiger wordt? Als we gewoon even kijken naar allerlei emoties rondom zo'n sportevenement, die hoog oplopen, oude rivaliteit tussen landen die weer opengetrokken wordt, en na afloop in de steden waar de mobiele eenheid wordt ingeschakeld om de gemoederen weer tot bedaren te brengen. Woorden die klinken van emotie. En het is vaak niet het beste wat het in mensen naar boven haalt. Of zoekt u het in een hobby? Een voorbeeld wat ik hoorde bij een collega. Een echtpaar in de 70. Die hadden zich helemaal gezet voor een hobby. Namelijk het maken van een mooie schelpenverzameling. En ze hebben stad en land afgereisd. Ze zijn aan allerlei stranden geweest. Overal aan de zee en de oceanen zijn geweest. Ze hebben het allemaal afgezocht en afgestruind. Om maar schelpen te vinden. Om een verzameling te hebben. Zo groot en zo compleet mogelijk. En wat levert zo'n verzameling dan uiteindelijk op? Wat kun je daarmee als je dan staat voor de troon van de drie enige God? Wat draagt dat nu bij aan de gerechtigheid van God in je leven, in deze wereld? Waar zoeken we het in? Waar vullen we ons mee? Is dat in een carrière? In allerlei sportfestijnen? In een hobby die ons helemaal opslokt? Waar je je zo mee bezet kunt zijn, ja, dat vult je. Maar verzadigt dat ook? Brengt dat tot dat wat we lezen in Matteüs 5, vers 6? Dat je verzadigd wordt. Nee, dat is het niet. Wat er eigenlijk daarmee gebeurd is, is eigenlijk dit. Opnieuw weer het voorbeeld van een klein kind, een baby die gevoed wordt. Stel je nou voor dat zo'n kind geen melk krijgt, maar water. Natuurlijk op temperatuur. En dat kind drinkt dat water. Ja, dat vult wel. Maar het voedt niet. Het geeft uiteindelijk niet de verzadiging en het leidt niet tot groei. En als het uiteindelijk niet anders is dan water, dan brengt dat zelfs het leven in het gevaar. Ja, zegt u, maar de dorst is dan in ieder geval weg. Dan een ander voorbeeld. Een drenkeling op zee. Die daar ronddobbert op een vlot. En het water wat op dat vlot was, is op. En er is geen helder, fris, zoet water meer voor een ander. Het enige water wat er nog is, is het zoute water waar hij op drijft. En dat hij op een zeker moment er geen weerstand meer aan kan bieden. En dan zeewater gaat drinken. Kijk, wat er dan gebeurt, dat is iets tegenstrijders. Want als je zeewater gaat drinken, dan droog je namelijk uit. Dan krijg je al meer dorst en dan ga je al meer drinken. En als dat daar niet ingegrepen wordt, dan leidt dat onherroepelijk tot de dood. Onze tekst spreekt niet over gevuld worden. Onze tekst spreekt over verzadigd worden. Van overvloed van voeding. Dat wat we horen en zien in die geschiedenis van de wonderbare spijziging van de Heer Jezus. De Heer Jezus die dat brood breekt en blijft breken. En de discipelen die van dat brood en van die vis uitdelen. En al die mensen, al die 5000 gezinnen, die eten. Die eten zoveel ze maar kunnen, zoveel als ze maar willen. Er is voldoende. Kijk, de honger die is na een paar happen wel weg. Maar ze mogen meer eten en nog meer eten en nog meer eten. Zoveel dat ze uiteindelijk verzadigd zijn, dat ze helemaal vervuld zijn. En dat er genoeg is, blijkt wel. Want de discipelen gaan dan rond en die halen dan dat wat over is op 12 korven vol. Het leven met God. Dat eten en drinken van Gods gerechtigheid. Dat is niet maar een beetje. Dat is verzadigd worden. Dat is overvloed. Daar zit een compleetheid, een totaliteit in. Het is niet dat je een beetje vergeving van de zonde ontvangt. Maar dat al je zonden op grond van het werk van Christus vergeven zijn. Het is niet dat je zonden en je ongerechtigheden maar een beetje zijn uitgewist uit dat boek van de Heere. Nee, hij is ze vergeten. Hij zal daar nooit meer aan gedenken. En wie in Christus is, wie door het geloof zich vastklampt aan hem, die wordt bekleed met de volmaakte borggerechtigheid van Christus. Daar mankeert niets meer aan. Verzadigd worden, dat is overvloed. Dat kun je niet op. En tegelijkertijd blijft er in het leven van de gelovigen ook die honger over. Het is telkens opnieuw honger en dorst. Steeds weer honger en dorst en verzadigd worden. We kunnen dat pakken in dat beeld van de woestijnreis. Volk Israël, vanuit Egypte onderweg naar het beloofde land. En ze hebben daar 40 jaar rondgereisd. Nee, ze hebben geen eten en drinken meegekregen. Dat genoeg was voor die totale 40 jaar. Hoe zouden ze het ook ooit hebben kunnen dragen? Nee, ze kregen elke dag genoeg. Elke dag mochten ze de tent open doen, naar buiten lopen. En dat manna dat dan weer vers gevallen was, mochten ze bijeenrapen. Er was elke dag genoeg voor die dag. En voor in het weekend mochten ze oprapen voor 2 dagen. En zo is dat ook in het leven van het geloof. En daarin met die honger en de dorst. Elke dag opnieuw komen met honger en dorst. Om elke dag opnieuw weer verzadigd te worden. Om zo te leven van het genoeg van Gods genade. Een gelovige. Een volgeling van koning Jezus. Die wordt gekenmerkt door wat we lezen in Psalm 23. Die herderspsalm. Die belijdt het. Mij ontbreekt niets. U maakt voor mij de tafel gereed. Voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven. Tot in lengte van dagen. Hoort u het? Die honger en die dorst in het leven van de gelovigen. De Heere zegt daar zelf van. Dat hij die vervullen wil. Elke keer opnieuw. En daarom ook vanuit dit gedeelte wat we samen overdenken. Vanuit Matteüs 5 vers 6. Die opdracht, die aansporing om te leven in afhankelijkheid van die God. Want die God die vervult, die God geeft verzadiging, overvloed. Laten we daarom dicht blijven bij de koning van de kerk. Telkens weer ons laven, ons voeden met zijn eigen woord. Vervuld worden, verzadigd worden, eten en drinken in de dienst van de Heere. En we zullen elke dag ontvangen genoeg, verzadiging. Totdat je dan mag ingaan in de bruiloft van het Lam. Daar geen honger, daar geen dorst meer. Maar overvloed. We lezen van die overvloed en van die verzadiging die dan overblijft in Openbaring 7. Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op zijn troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. En dan komt het. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden. En zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het is vast en zeker. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Amen.